Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, thuis en hier in de kerk. In deze dienst kan in verband met ziekte niet onze eigen predikant dominee Schonewiller voorgaan. We zijn dankbaar dat broeder de Ridder, dominee de Ridder uit Ochten, deze dienst wil overnemen. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 38, vers 1. Die gelooft namen, het is God hier en ook thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het is Pasen geweest, we hebben Pinksteren gevierd, de zomervakantie is voorbij. We weten en geloven in alles dat de Heere regeert. Maar het is nog niet af in deze wereld, dat merken we ook aan de lijve, aan van alles. Aan die oorlog in Oekraïne die maar doorgaat en zoveel andere dingen. In Psalm 18, daar gaan we nu uit zingen, daar gaat het over een doorgaande strijd waar we klaar voor moeten zijn. En daar gaat het straks ook over in de preek uit Efeze. Uit Psalm 18 zingen we nu vers 11 en vers 12. Gij hebt mij, Heere, met kracht omgord tot strijden. Dat moet blijkbaar gebeuren. Psalm 18, vers 11 en 12. het geloof en het leven van de kerk is zo altijd met strijd gepaard geweest. Als we vanavond ons geloof belijden, doen we dat met de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 na Christus. En die geloofsbelijdenis is opgesteld in een periode na grote vervolging. En nadat die vervolging voorbij was, klinkt de vreugde daarin door in deze belijdenis. Het belijden, de kerk is gebleven, dit is wat wij geloven. En ik nodig u ook vanavond uit dat zo mee te belijden. Dit is wat ik geloof, dit is waar ik voor sta, hier ga ik voor. Daarna zingen we uit Psalm 117, wat ook een oproep is aan al de volken om God te loven. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Psalm 117. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, heilig, heilig, heilig bent u, drie-enige God, de levende. Hier in de ruimte van de kerk ontmoeten wij u. Hier is de plek om bij u te zijn. Hier verwachten wij vanavond van u te horen. En we vertrouwen, waar u bent, brengt u leven in de brouwerij. En daarom bidden wij u om uw aanwezigheid, om uw Heilige Geest. Dat hebben wij hard nodig. Want er is nog zoveel doodsheid in ons en in onze wereld overgebleven. Dat ligt niet aan u. Echt niet. Om ons heen zien we de zomer van uw goedheid. In de zon die schijnt voelen we de warmte van uw liefde. Nee, dood en verderf zaaien, dat doen wij, wij mensen. Met onze wapens. Telkens opnieuw. Maar ook dichterbij, dat leggen wij voor u neer, lijden wij eraan dat deze wereld nog niet af is. Dat zorgen ons benauwen. Dat wij zomaar elke keer weer een ander over het hoofd zien. En meer dan we willen vastzitten en vertrouwen op ons bezit en ons geld. Ons eigen lieve leventje. Neem ons mee zoals wij hier zitten in uw nieuwe leven, naar uw koninkrijk. Wek ons door uw geest. Laat de dood en de zonde en de duivel niet meer over ons heersen. Spreek tot ons door uw woord en uw geest. Woorden van liefde, van hoop, van leven. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit de Bijbel, uit de brief aan de gemeente in Efeze, het vierde hoofdstuk, vers 1 tot 16. Efeze 4, vers 1 tot 16. Zoals u begrijpt, ik werd vanmiddag gebeld omdat dominee Schonewille ziek was. Ik heb een preek gepakt die ik al had liggen natuurlijk. Ik heb niet de hele middag een preek zitten schrijven. En ik ben mezelf bezig met een serie uit de Efezebrief. En dit is de meest verse preek in die serie. Dus vandaar dat we dit lezen vanavond. Een brief die gaat over de kerk in Efeze. Paulus is daar ooit geweest op zendingsreis en die heeft die gemeente daar gesticht, is verder gereisd, maar hij heeft altijd nog een soort zorg en liefde in zijn hart voor die mensen daar. En dan stuurt hij ze deze brief om ze te bewaren bij het evangelie van Jezus Christus. En ja, en hoe dat gemeente zijn er dan in de praktijk uit moet gaan zien. En daarover gaat Efeze 4. We lezen vanaf het begin. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van alle die boven alle en door alle en in u alle is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van die opbouw van het lichaam van Christus. Tot wij allen de eenheid van het geloof en vloten van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart in zijn hart. We zullen hier zo in de preek verder bij stilstaan bij dit gedeelte. Paulus die citeert onder andere uit Psalm 68, die dat in vers 8 en 9 doet hij dat over. Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. Dat is een citaat uit Psalm 68, waar het gaat over God die, ja, als het ware een triomftocht voert met alle gevangenen, alle schatten van overwonnen rijk achter zich aan, zoals de koningen toen deden. En zo zegt Paulus, zo is eigenlijk Jezus toen hij opvoer naar de hemel, is hij de koning geworden, heeft hij alle schatten van de aarde tot zijn eigendom gemaakt. En zo zingen we uit Psalm 68 over onze God die triomfeert, de hoogste is en de eigenaar van deze hele wereld. Psalm 68, vers 9 en 16. Na de preek zingen we uit Psalm 133, eerst een derde vers over de liefde en de eenheid onder het volk van God, Israël en hopelijk ook in de kerk. Gemeente van Jezus Christus, zit je wel eens met kromme tenen in de kerk of met verveling dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Ja? Nou, dan gaat er iets heel goed. Heel goed, ja. Dat is precies de bedoeling van kerk zijn. Dat het uiterste van je gevraagd wordt. Paulus die beschrijft in Efeze 4 de kerk als één groot lichaam. Eén groot lichaam. Dat wij samen vormen. Daarbij moest ik denken aan Little Amal. Misschien hebt u er vorig jaar van gehoord. Little Amal was een reuzenpop van 3,5 meter groot. En ze stelde een Syrisch vluchtelingenmeisje voor dat op zoek was naar haar moeder. En die reuzenpop, Little Amal, die werd bestuurd door een ploeg kunstenaars. En zij liepen met die grote pop helemaal van Turkije door Europa naar Engeland. Afgelopen november was ze ook in Den Haag. Een indrukwekkend kunstproject om iets duidelijk te maken aan de schrijnende situatie van vluchtelingen, kinderen die hun ouders kwijt zijn. En 3 man zijn constant nodig om die Little Amal in beweging te houden. Ontzettend zwaar werk. En daarom wisselden die teams elkaar daarin ook nog af. Om de paar uur. Kijk, als niemand dat doet, dan ligt die pop levenloos, dood op de grond. In het begin, vertelden die kunstenaars, ging het ook eigenlijk nog super onhandig ook. Ze moesten elkaar leren volgen, goed op elkaar afgestemd raken. Maar na een paar maanden konden ze die grote pop bijna levensecht laten bewegen samen. Laten lopen, laten zwaaien en laten zoeken. Het teamwork bracht leven in haar. Het lijkt wel paas. Maar, vertelden die kunstenaars ook, daarvoor moesten ze ook echt conditie opbouwen. Het met elkaar uitleren houden. Zich laten leiden. Elkaar aanvoelen. Het was een enorme inspanning. Nou, zegt Paulus, dat is precies wat de kerk ook is. Na Pasen. Nou, dat is dus niet zo. Paulus die vraagt het van die gemeente in Efeze, we lazen het, vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op om u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. U te beijveren, u in te spannen. Dat moet dus. Want het is best lastig om kerk te zijn. Je zou je af kunnen vragen, hoezo? De Efezebrief die beschrijft in die eerste 3 hoofdstukken eigenlijk alleen maar goed nieuws. Paulus beschrijft hoe God het grandioze plan heeft opgevat, helemaal zelf, vanuit zijn eigen hart om deze wereld te gaan redden. Uit de dood, mensen te redden. Van de zonde en het lijden. Het zootje ongeregeld dat wij mensen zijn, heeft God lief gekregen en hij wil ons een nieuw leven schenken, een nieuwe wereld. Zonder dat we dat ooit zelf hebben verdiend of daar iets voor hebben gedaan. God schenkt verlossing en zuivering en hoop op een nieuwe wereld en een eeuwige zonnige toekomst. God bouwt aan die nieuwe tijd, vertelt Paulus. God raapt daarbij als het ware mensen op. Als ware het stukken vuilnis. Maar God ziet er nog iets in. God wil er iets van gaan maken. Uit liefde voor wat verloren is. En zo hebben die mensen in Efeze het zelf gemerkt in hun leven, dat God langskwam. Door Paulus, met Paulus' verhaal over die Joodse Messias, Jezus Christus, die zichzelf geschonken had aan het kruis als verzoening voor de zonde. Maar leeft en de nieuwe koning is en nu aan het bouwen is aan zijn nieuwe rijk. Grote woorden, grote verhalen. Hoezo is dat moeilijk? Dat is toch alleen maar mooi? In Efeze betekent dat opeens mensen die elkaar in het normale leven eigenlijk nooit tegenkwamen, Joden en heidenen, mannen en vrouwen, armen en rijken, slaven en vrije mensen, uit totaal verschillende milieus dus, uit andere culturen, met andere talen, met andere opvattingen, dat al die mensen in één keer wakker worden in de kerk. En het daar met elkaar moeten doen. Het met elkaar ook gewoon moeten zien te rooien. En dat is lastig. De grootste uitdaging van die gemeente in Efeze is dat ze het met elkaar uithouden. Daarom moet Paulus dat benadrukken, over die nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Dat is een klus. En ik denk, misschien is dat nog wel steeds de grootste uitdaging. Ook voor de gemeente vandaag, voor u en voor mij. Het met elkaar uithouden. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Ik zou zeggen, als we in onze tijd iets nodig hebben, dan is het dat toch. En dat gaat dus blijkbaar niet vanzelf. Ook vandaag denk ik niet. Ik denk, comfort is een beetje de norm geworden in onze samenleving. Dingen moeten vooral niet te moeilijk zijn. Hè? Wij houden van gemak, dat de dingen goed geregeld zijn. En dat het ons voor de wind gaat. Maar Paulus is niet zo'n curlingouder. Hij probeert het de gemeente niet makkelijk te maken. En ook ons niet vanavond. Hij benadrukt juist, jullie moeten je allemaal niet zo aanstellen. Je moet sterk worden en krachtig. Je moet strijden. Je moet geen jonge kinderen meer zijn, zegt hij in vers 14. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Grow up. Zo zit de wereld niet in elkaar, zegt Paulus. De wereld is nog geen paradijs. De wereld is nog geen speeltuin en ook de kerk niet. Ook de kerk is geen gezelligheidsvereniging. Helaas zou je bijna zeggen, maar zo is het nog niet, nog niet. De wereld is geen speeltuin. Als legerpredikant ben ik dat de afgelopen jaren ook wel meer gaan zien. Ik heb veel gesprekken gevoerd met Nederlandse veteranen die nog in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten, maar ook die uitgezonden zijn geweest naar Indonesië en Korea en Libanon. En Cambodja en Bosnië en Rwanda, Irak en Mali en Afghanistan. In dat laatste land ben ik natuurlijk ook zelf geweest. En als je daar rondgelopen hebt en je hoort al die verhalen over de haat en de oorlog, dan weet je niet alleen verstandelijk dat de vrede die wij in Nederland hebben bijzonder is, maar dat voelde ik ook echt wel zelf. Toen ik rondliep in Kabul, kapotgeschoten als het was en onveilig. En nu er oorlog is in Oekraïne, dringt het denk ik toch ook tot onze eigen samenleving weer meer door. Wacht even, de wereld is geen speeltuin. Ook onze vrede en onze vrijheid zijn kwetsbaar. Zelfs het leven is niet vanzelfsprekend. Dat mensen normaal met elkaar omgaan, wat wij dan normaal vinden, niet. Ook in de kerk worden we daarbij bepaald. Dat de wereld nog niet af is, dat er nog gestreden moet worden. En dat het er daarbij omspant. Of we overeind blijven en of we bij elkaar blijven. Omdat dan alles aan ons trekt en duwt. Ook gewoon in het normale leven, hè, met allerlei prikkels, met mode, met ideeën, met mogelijkheden, met TikToks. Met van alles en nog wat, wat er op je afkomt, wat iets van je wil. En in die wereld, daarin moeten wij gelovig blijven. Gefocust op Christus blijven. In een poging om in al dat gedoe in deze wereld, in alles wat er gebeurt, om in al die stemmen Gods stem te blijven horen. Nou, dat valt niet mee. Zelfs in de kerk niet. Als ik zelf in de kerk zit, dan vind ik dat ook moeilijk. Vaak zit ik nog zo vol met alles wat er die week gebeurd is. Of wat er nog staat te gebeuren. Dat er in mij zelfs nauwelijks ruimte is om echt iets van God te merken. Misschien herkent u dat. Het is echt de uitdaging voor u en voor mij om te geloven en het te beleven. God heeft ons hier bij elkaar gezet vanavond. Hier in de ochtend. Dat is wat de kerk is. God heeft ons bij elkaar gezet. Hij wil hier iets met jou, met u. Anders had je hier niet gezeten vanavond. Hij wil hier met ons eigenlijk hetzelfde wat er met Little Amal gebeurde. Dat de gemeente, dat de kerk tot leven komt. Dat er iets gebeurt, dat het Pasen wordt, dat er beweging in komt. En dat kan alleen als je daaraan mee wilt doen, als je daarvoor open staat. Als je je eigen voorkeuren en bezwaren soms ook aan de kant kunt zetten. We moeten denk ik loskomen uit onze kinderachtige cultuur, waarin onze behoeften eigenlijk gelijk bevredigd worden. Doordat we alles kunnen kopen of overal heen kunnen gaan op vakantie. Ook in de kerk mogen we het wel tegen elkaar zeggen. Je hebt er lef voor nodig om bij ons te horen. Om te leven in die nieuwe wereld van Pasen. Je zou kunnen zeggen, de kerk is een trainingslocatie. Waar het uiterste van je gevraagd wordt. Bij Defensie sport ik veel met de militairen mee. En ik vind dat ergens wel heerlijk. Dat lijfelijk bezig zijn. Samen optrekken. En je merkt ook dat als je het samen doet, dat je veel meer kunt dan je denkt. In alle militaire opleidingen zit wel zo'n, zoals ze dat zeggen, grensverleggende activiteit. Dat je de opdracht krijgt om 25 kilometer te marsen met bepakking. Dat je moet abseilen vanaf de Euromast in Rotterdam. Dat je de hele nacht wakker moet blijven in het bos. En door je verrekijker loopt te turen of de vijand al komt. En je kunt dan meer dan je denkt, omdat je het samen doet en omdat je ervoor traint. Nou, de kerk is ook een trainingslocatie, schrijft Paulus hier. Ja, waar trainen we in de kerk dan voor? Nou, in vers 7 tot 12 schrijft Paulus beeldend hoe Christus vanuit de hemel allerlei ambtsdragers aanstelt. En waarvoor dan? Om de heilige toe te rusten, zegt hij, tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Toerusten kun je hier ook prima vertalen met trainen. Om de heilige te trainen. Te trainen tot het werk van dienstbetoon. En letterlijk staat daar diaconie. Dus wij moeten getraind worden voor het werk van de diaconie, zegt Paulus. En dan krijgt het lichaam van Christus handen en voeten. Dan krijgt het vlees op de botten. Zo wordt het lichaam van Christus gebouwd. Kerk zijn is bodybuilding. Dat is het beeld wat Paulus voor ogen heeft. Bodybuilding. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als we samen trainen voor de diaconie. Als het goed is, word je in de kerk door de ambtsdragers uitgedaagd om de grenzen van je liefde tot God op te zoeken. En daar dan nog een stapje overheen te gaan. Let wel, dat is een gezamenlijk ding. Dat is niet een individuele opdracht die we meekrijgen. Heel duidelijk in dit hoofdstuk is dat geloven geen individuele zaak is. Jezus volgen, dat doe je niet in je uppie. Het is geen hardloopwedstrijd waarbij de snelste toch wel wint. Nee, de kerk is als een voetbalteam. Waarbij je altijd aandacht moet hebben voor de zwakste schakel. Waarin je elkaar aanmoedigt, elkaar dient, elkaar ondersteunt. En ook de bal niet de hele tijd voor jezelf moet houden, maar af en toe ook een keer overspeelt. De minste moet je dus kunnen zijn. Een ander iets gunnen. De kerk is, als het goed is, daarvoor een leeromgeving. Hier train je die vaardigheden. Dat is taak van de ambtsdragers dus, om als coach, als trainer, de mensen daartoe aan te moedigen. En het is de opdracht aan ons als gemeente om onszelf in die strijd te gooien. Een strijd, dus ook niet weglopen als het moeilijk wordt. Niet voor een moeilijke preek, niet voor een moeilijk mens, ook niet voor een moeilijk gesprek. Niet weglopen als het moeilijk wordt. Dat deed Jezus ook niet. Toen het moeilijk werd, hield hij vol, tot aan het kruis. En het hele idee van kerk zijn is, zegt Paulus, is dat God op die manier onder ons kan werken, zijn werk kan doen. Ja, zegt Paulus zelfs, dat God zelf gestalte krijgt, aanwezig is in het midden van de gemeente. Paulus die gebruikt die beelden van het lichaam van Christus. En Christus die het hoofd is, die ons aanstuurt. Maar in alles bedoelt hij dat als wij elkaar vasthouden, als wij eensgezind zijn, als wij daar samen voor gaan, als wij samen in liefde en vrede de eenheid hoog houden, ja, dat er dan een wonder gebeurt, dat er dan iets heiligs gebeurt. Iets van God. Meer dan wij zelf dan ook kunnen maken. Dat Christus dan zelf als de levende in ons midden is. En dat je dan ook tot de erkenning komt. Ja, dat wat hier in de kerk gebeurt, dat wat hier tot mij gezegd is, dat wat ik hier mag doen, dat is geen mensenwerk. Nee, Christus heeft ons samengebracht en samengevoegd. Hij heeft ons als kinderen opgevoed en laten opgroeien en trainen. Heel dat traject van training, dat is trouwens ook gewoon heel concreet. Hè? Dat we onze kinderen naar de catechisatie sturen en dat we zelf naar de Bijbelkring gaan. Hè? Dat we alles doen om de vorming en de toerusting te krijgen die we nodig hebben. En dat gaat natuurlijk ook thuis. Hè? Dat je het zelf thuis bidt en Bijbel leest, ook aan tafel. Dat je samen zingt. Dat je samen de knieën buigt voor God. En dat je samen de handen uit de mouwen steekt voor de diaconie. De hulp aan de armen. De vluchteling. De verlorene. Dan en zo is Christus levend aanwezig in de wereld. Dat zul je merken. Hij neemt jou daarin mee. Hij daagt jou uit als je het lef hebt om daarin je plek in te nemen en zo te leven. Paulus zegt eigenlijk, ja, lid zijn van de kerk, dat is al een roeping op zich. Lid zijn van de kerk is een roeping op zich. Misschien hebben we dat in onze tijd te weinig serieus genomen. De eenheid van de kerk in Nederland is bijvoorbeeld ver te zoeken. Wie zet zich nog in voor de kerk? We zitten in ons land liever in een kerk waar gepreekt wordt zoals we het zelf graag horen. Waar liederen gezongen worden die passen bij onze eigen smaak. En waar mensen zitten waar we het goed mee kunnen vinden. En als we dat niet in deze gemeente kunnen vinden, dan gaan we wel naar een ander. Zo doen we dat tegenwoordig. Maar gemeente, zo kerk zijn, dat is geen kunst. Dan wordt het uiteindelijk ook dodelijk saai, denk ik. Dan zit er geen leven meer in. Dan gaat de kerk dood. En als je vanuit je leunstoel kijkt naar de kerk in Nederland, dan lijkt het daar ook wel op. Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de Nederlanders inmiddels niet meer in God gelooft. En nergens meer in gelooft. Onze eigen kerk, de Protestantse kerk in Nederland, verliest elk jaar 60.000 leden. 60.000 leden elk jaar. En misschien wordt dat ook allemaal nog wel erger. In de klassis Gelderland Zuidoost, waar wij onder vallen, is inmiddels een kwart van de gemeentes waar niet meer voldoende ambtsdragers te krijgen zijn. Het minimum niet meer, dat is 3 ambtsdragers voor een gemeente, wordt niet meer gehaald in een kwart van de gemeentes in onze regio. En er zijn gigantisch veel predikantsvacatures, alleen al 88 in onze kring van de Gereformeerde Bond. Wie wilde nog dominee worden vandaag? Goede vraag om eens over na te denken. Misschien jij wel. Je zou kunnen denken, je zou er heel somber van kunnen worden, van die situatie. Maar vanavond mag ik het u verkondigen, laat het voor u een uitdaging zijn. Er ligt werk genoeg, ook voor u, in Nederland. En het christelijk geloof leeft juist van de verloren zaak. Van een Messias aan het kruis die sterft. De kerk is de belastingdienst niet die het u alleen maar gemakkelijker wil maken. God houdt ervan om het u moeilijk te maken in uw leven. Daartoe zijn we geroepen in de kerk, om het elkaar moeilijk te maken. Paulus zegt dit ook niet zomaar, hè? Niet vanuit zijn leunstoel. Nee, hij zegt het, ik die gevangen zit omwille van de Heer. Zo begint hij dit hoofdstuk. Ik die gevangen zit omwille van de Heer. Vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Hij zit zelf in de gevangenis. Hoe moeilijk wil je het hebben? Train je vaardigheden, zegt Paulus. Als je leven je lief is. Als de kerk je lief is. Als God je lief is. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid. Juist onze tijd, juist ons land, juist ons volk heeft in deze tijd de kerk als een trainingslocatie daarvoor keihard nodig. Deze vaardigheden, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, die kan onze samenleving overal gebruiken in deze tijd van crisis. Van woningnood, van vluchtelingencrisis, van energiecrisis, van Oekraïneoorlog. Van stikstofcrisis. Maar afgezien van dat onze samenleving, zo dienen wij de drie enige, Vader, Zoon en Geest. Die werkt dan in ons midden, in de wereld. En anderen in ons. Zo is de levende in ons midden. En zo komen we door moeilijke tijden heen. Amen. Zoals beloofd door de broeder Brinkman vanmorgen zullen we nu de voorbeden doen voor gemeenteleden. De heer Van Eldik uit zorgcentrum Elim is nog steeds ernstig ziek. De heer Erensperger van de Waalbandiek is ziek thuis. Mevrouw Hommerson van Lavieren van de Oranjestraat verblijft op de afdeling Markant van Vrijthof in Tiel. Mevrouw Geurts van Olderen, Arnoldus Jacobstraat, heeft haar heup gebroken. Ze is geopereerd in het ziekenhuis in Tiel en moet nog verder revalideren. We bidden om Gods hulp voor hen en de andere zieken. We danken met echtpaar Noom Stam van de Cederstraat, die gisteren herdachte 40 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met het jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen U dat U het ons moeilijk maakt. Dat U een God bent die zo uw eigen plannen heeft om deze wereld te redden. Dat U dat niet helemaal op eigen houtje doet, maar dat U ons daarvoor wil gebruiken en inschakelen. Wij bidden U dat U ons daartoe van harte bereid maakt. Dat we dat geloven en dat delen en die roeping aannemen. Wij danken U dat we daarbij stil mochten staan vanavond in de dienst. Wij bidden U, ga met ons in het werk van de diaconie. Om in alles U, Jezus Christus, gestalte aan te laten nemen in onze wereld. Door onze gemeente ook hier in Ochten. Tegelijk leggen wij ook voor u neer dat wij het niet gemakkelijk vinden als het moeilijk wordt. Wij mensen kunnen het elkaar zo vreselijk moeilijk maken. Daarvoor hebben wij wel echt uw Heilige Geest nodig om dat vol te houden. Schenk ons uw geest in rijke mate. Wij bidden u dat ook voor hen in ons midden voor wie het leven om andere redenen ook heel moeilijk kan zijn. Door zorg en ziekte. Wij noemen van de heer Valdik, de heer Erensperger, mevrouw Hommerson van Lavieren, mevrouw Geurts van Olderen. U weet wat zij in hun eigen situatie nodig hebben van u. Wilt u uw weg met hen gaan? Dat zij dat dan ook echt mogen merken, dat juist in de moeite u er bent. Wij bidden u dat ook voor anderen in ons midden die ziek zijn. In het bijzonder bidden wij ook om de gezondheid van onze predikant. Geef hem ook weer wat hij nodig heeft om zijn ambtswerk te kunnen doen. Wij bidden u in het bijzonder ook voor de roeping van nieuwe dienaren van het woord, nieuwe predikanten. Het kan toch niet zo zijn, Heere God, dat het evangelie niet meer klinkt. Misschien zijn er ook hier wel mensen die u wil roepen. Roep ze die u nodig hebt en maak ze geschikt om uw werk te doen. Wij danken u met familie Noom Stam dat ze 40 jaar lang gezegend zijn met uw liefde en uw goedheid. Dat u hen dat geschonken hebt, daarvoor geven wij u dank. Wij bidden u voor hen, dat u ook met hen wil zijn in de jaren die komen. Wij bidden u ook voor onze kerk en voor de kerk wereldwijd. Er is zoveel gebrokenheid in de kerk, alleen al in Nederland. Zo weinig eenheid, zo weinig uitstraling. Leid ons tot eenheid, Heer. Ondanks onze verscheidenheid van taal en volk. Leid ons tot eenheid, Heer. Ondanks onze onwetendheid en vooroordelen en natuurlijke afkeer. Leid ons tot eenheid, Heer. Tot uw meerdere eer en glorie. Leid ons tot eenheid, Heer. Ter wille van de overtuiging van het goede en de waarheid. Leid ons tot eenheid, Heere, opdat er slechts één kudde zal zijn en één herder. Leid ons tot eenheid, Heer, om de hoogmoed van de duivelse machten te beschamen. Leid ons tot eenheid, Heer, opdat er vrede heersen op aarde. Leid ons tot eenheid, Heer, om het hart van uw Zoon te verblijden. Leid ons tot eenheid, Heer. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen met elkaar uit Weerklank, lied 230, over die eenheid van Gods kerk. We zingen daarvan het eerste, tweede en vijfde couplet. Ook noem ik voor u nog de collecte. Die kunt u geven bij de uitgang of via de QR-code. Van harte bij u aanbevolen. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.